Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden of thuis bij ons verbonden ook hartelijk welkom in deze dienst. En zo beleiden wij ook dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere is. Die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 75 en dan van het eerste en de tweede vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En ook het tweede vers, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens etenplicht altijd recht doen in het gericht. Psalm 75 vers 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 vers 1 en 3 zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben met apostolische geloofsbelijdenis. Lieve, u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Aan de beurt van behandeling is Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 30, 31 en 32. Het gaat over de ambten en de regering van de kerk. En daartoe lezen we nu ook 1 Timotheus 3, vers 1 tot en met 16. En vers 15 is het uitgangspunt voor de preek, wat in feite ook het voorgaande en vers 16 met elkaar verbindt. We lezen dus 1 Timotheus 3 vanaf vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van 1 vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goede leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uitzien op oneerlijke winst, en het geheimnis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen als ze onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn. Geen kwaadsprekers, beheerst, trouw in alles. De diaken moeten mannen van 1 vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat ze hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimnis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. We zoeken eerst het aangezicht van de Heer, onze God, in het gebed. En we doen ook voorbeden. Voorbeden met onze broeder Roos, die gisteren opgenomen is in het UMC. Hij voelt zich al een langere tijd niet lekker en krijgt af en toe ook een soort aanval, waardoor zijn hoofd niet helemaal goed is. En hij is opgenomen en hij moet er een tijdje verblijven, ook voor verder onderzoek. Dus we doen ook voorbeden voor hem. Zullen wij samen bidden. Drie-enig God, zo zijn we ook deze dienst begonnen met het zingen van die psalm. U alleen, u loven wij. Ja, en als we dan het ambt ontvangen mogen hebben en volgens eed en plicht aldoos willen doen naar het gericht, geef dan dat ambt ook dan een lofzang mag zijn. Een lofzang tot eer van u. Een lofzang omdat, die als ambtsdragers gezongen mag worden, maar die ook in de gemeente zijn antwoord mag vinden. Omdat u ons als gemeente aan elkaar gegeven heeft. En u in de gemeente ambten gegeven hebt, broeders, geroepen om uw naam in het midden van de gemeente centraal te stellen, bidden we voor hem. Want u heeft deze broeders een zware taak gegeven. Een last op hun schouders gelegd. En die kunnen wij niet dragen als we alleen staan. We hebben elkaar als kerkraad nodig, maar elkaar ook als gemeente, als gelovigen, om elkaar te ondersteunen. Voor elkaar te bidden. En we bidden het u, Heere. Wilt u met onze kerkraad zijn? Uw predikant, de ouderlingen, diakenen. Heer, geef dat zij mogen, hun ambt mogen vervullen vanuit u. vaststaan op dat fundament, de Heer Jezus Christus. En ja, u wilt u zo ook uw gemeente bouwen, als een huis van u. Heer, wilt u zo met onze gemeente zijn, u kent haar. U weet wat we nodig hebben, ook gewoon in de situatie waarin we ons bevinden. En dan bidden we in het bijzonder ook voor het traject met de IKC om tot een missionaire initiatief in Zeist te komen. Wilt u daar uw zegen over geven? Alle middelen daartoe ook geven, maar ook ja, dat we ingang mogen vinden hier bij anderen die een initiatief oppakken om missionair bezig te zijn. Maar ook ingang vinden in de plaatselijke gemeente, maar ook in de mensen die u betreft. Heer, wilt u uw zegen erover geven? En zo bidden we ook voor ons kerkverband. U kent ons kerkverband. Welke moeite en zorgen er ook zijn en verschillende initiatieven genomen worden om elkaar vast te houden en elkaar te vinden rondom uw woord. Heer, zegen uw kerk, zegen uw gemeente, dat ze één mogen zijn in u. En dan bidden we niet alleen voor ons kerkverband. Bidden we niet alleen voor de ambtsdragers van onze gemeente, maar we bidden voor allen die u geroepen heeft om gemeente te zijn, die u aan de gemeente gegeven heeft om de gemeente te bouwen en te onderhouden vanuit u, vanuit uw woord. Heer, u wilt u zo de structuur van uw kerk vasthouden. En als wij dan zo in ons eigen leven zien wat wij ervan terechtbrengen. Als we om ons heen zien hoe verschillende kerkverbonden ontstaan zijn. Ook in verschillende kerken dingen gebeuren. Dan moeten wij ook belijden. Dat van die structuur en eenheid er in de praktijk niet altijd evenveel van te zien is. En we merken het bij onszelf. We willen zo graag de dingen door onze eigen hand zetten. In het organiseren van, in het vooruitlopen op, maar ook in de kritiek geven op. Vergeef ons onze zonden, ook in deze dingen. Heer, houd zelf uw kerk in stand. We bidden voor uw kerk wereldwijd. In het bijzonder willen we ook voor hen bidden die vervolgd worden, die te maken hebben met allerlei verdrukkingen. Die niet vrij kunnen samenkomen of ja, die de middelen niet hebben om uw woord te lezen, omdat uw woord schaars is bij hen. Heer, wilt u hen bijstaan, kracht en wijsheid geven. We bidden u voor de verspreiding van uw woord. Het zendingswerk, het evangelisatiewerk, maar ook het bijbelvertaalwerk, zegen dat. Heer, we bidden voor uw volk Israël, die u een plek gegeven heeft in deze wereld. Een plek centraal in de wereld waar alles om draait. En dat merken we ook nu daar ook oorlogen zijn. En Heer, welke plek die hebben in ja, de eindtijd, wij weten het niet. Onze ogen zijn op u gericht. Maar ons bede is gericht op uw volk. Dat ze u zullen kennen. Een heil in u zullen vinden. Heer, wilt u zo met uw volk Israël zijn. En Heer, nu we zo hier samen zijn in onze gemeente, willen we bidden ook voor onze broeder Roos. U kent hem. U weet op dit moment ook wat hij nu, ja, wat er door hem heen gaat. Als hij in het UMC ligt, al een tijdje het gevoel heeft dat het niet goed gaat met zijn gezondheid. En u opgenomen is voor onderzoek. Wilt u de doktoren wijsheid geven, zodat ze zullen zien wat er aan de hand is. Geef, Heer, dat er ja, een oplossing gevonden zal worden. Medicijnen of op een andere manier een ingrijp. Wilt u bij hem zijn? Met zijn vrouw, met hun kinderen, kleinkinderen. Heer, omring hem met uw liefde, met uw trouw. Wees hen erbij. Ja, Heer, zo leggen we al deze dingen in uw handen en we bidden het u. Wees ons in alle dingen genadig en erbij. En laat uw naam in onze gemeente, in ons samen zijn, alle lof en eer ontvangen. We bidden u dat, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen uit de morgenzang en daarvan het 3e, 5e en 6e vers. Straks na het amen van de preek zingen wij op Psalm 143 en dan van het 10e vers. En we lezen nu artikel 30, 31 en 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. artikel 30 over de regering van de kerk. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden in overeenstemming met de geestelijke orde die onze Heere ons in zijn woord geleerd heeft, namelijk dat er dienaren of herders moeten zijn om het woord van God te prediken en de sacramenten te bedienen. Ook moeten er opzieners en diakenen zijn om met de herders de kerkenraad te vormen en door middel hiervan de ware godsdienst te onderhouden en er zorg voor te dragen dat de ware leer haar loop heeft, dat ook de overtreders op geestelijke wijze bestraft en in toom gehouden worden, en dat ook de armen en bedroefden geholpen en getroost worden nadat ze nodig hebben. Door middel hiervan zullen alle dingen in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die getrouw zijn, overeenkomstig de regel die de heilige Paulus daarvoor geeft in de brief aan Timotheus. Artikel 31, de roeping van de ambtsdragers van de kerk. Wij geloven dat de dienaren van het woord van God, de ouderlingen en de diakenen, tot hun ambt behoren verkozen te worden door wettige verkiezing van de kerk, onder aanroeping van de naam van God en in goede orde, zoals het woord van God leert. Daarom moet ieder zich het te degen verwachten om zich met ongeoorloofde middelen in te dringen, maar men is verplicht de tijd af te wachten dat men door God geroepen wordt, opdat men getuigenis heeft van zijn roeping, om er vast en zeker van te zijn dat deze van de Heere is. En wat de dienaren van het woord betreft, ze hebben, op welke plaats ze ook zijn, gelijke macht en gezag, omdat ze allen dienaren zijn van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het hoofd van de kerk. Bovendien zeggen wij, opdat de heilige verordening van God niet geschonden wordt of in verachting raakt, dat ieder voor de dienaren van het woord en de ouderlingen van de kerk bijzondere achting behoort te hebben, omwille van het werk dat ze doen en zoveel mogelijk in vrede met hen te leven, zonder gemor, twist of tweedracht. Artikel 32, de orde en de tucht van de kerk. Wij geloven intussen dat de regeerders van de kerk, hoewel het nuttig en goed is dat zij onderling een bepaalde orde instellen en handhaven om het lichaam van de kerk te onderhouden, zich er niet te min voor moeten wachten af te wijken van wat Christus, onze enige meester, ons geboden heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en daardoor de gewetens te binden en te dwingen, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden dus alleen wat dienstig is om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid aan God. Hiertoe is vereist de excommunicatie of de ban, die volgens het woord van God geschiedt, met hetgeen daarmee samenhangt. Ik lees ook 1 Timotheus 3 vers 15, waar Paulus aan Timotheus schrijft: maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Gemeente van Christus, afgelopen week was ik in een verzorgingshuis en ik was in gesprek met een vrouw en ze vertelde mij over een gedicht wat bij hun in de huiskamer hing. En elke keer als er binnen het gezin wat oneenigheid was tussen de kinderen, en hoe vaak gebeurt dat niet met een opgroeiend gezin, dan zei ze: dan wees mijn vader alleen maar op dat gedicht. En dat gedicht luidt als volgt: in dit huis is Christus het hoofd. Hij is de onzichtbare gast aan de tafel en de stille toehoorder van elk gesprek. En in mijn hoofd was ik de afgelopen week al bezig met deze preek over de regering van de kerk en de ambten. En toen deed dit gezicht de oren, toen viel me zo binnen wat nu eigenlijk de kern is van wat de taak van de ambt is. Zoals die vader, zoals haar vader, op dat gedicht wees als er oneenigheid was tussen de kinderen. En zijn kinderen daarvan bewust maakte dat Christus aanwezig is. Zo is in feite ook de taak van de ambtsdragers om niet zelf allerlei dingen op orde te stellen, om orde op zaken te stellen, maar om bij elke situatie te wijzen op Christus. En daarom heeft God ons ouders gegeven, die ons op die manier voor kunnen leven in het zien op Christus. Daarom heeft Christus ook aan zijn kerk ambten gegeven, zodat zij de gemeente telkens weer zouden herinneren aan de aanwezigheid van Christus in ons midden. Het thema van de preek is de gave van het ambt. En als eerste staan we bestil dat die in Christus is. Vervolgens gegeven aan de ambtsdragers. En als laatste dat die voor de gemeente is. De gave van het ambt in Christus. Voor de aan de ambtsdragers, voor de gemeente. De gave van het ambt in Christus. Als Calvijn in zijn institutie schrijft over het ambt, dan proef je in zijn schrijven dat hij op dat moment zijn toon ook op een bepaalde manier verheft in de toon van verwondering. Want, schrijft hij, het ambt is een buitengewoon voorrecht wat Christus aan zijn kerk gegeven heeft. En hoewel er allerlei regels en voorschriften te noemen zijn en ook hier in het begin van 1 Timotheüs 3 ook opgesteld worden, ook op andere gedeelten in de Bijbel ook de regels voor zijn en ook in deze artikelen die genoemd werden en ook in de kerkorde wordt die genoemd, wil ik daar niet zo diep op ingaan, want die kennen we wel. Maar wil ik in deze preek eigenlijk u meenemen in de verwondering over het ambt. Het ambt wat een gave van God is. En diezelfde verwondering komen we feitelijk gezien ook tegen bij Paulus in dit gedeelte. Want als hij eerst in Timotheüs 3 allerlei voorschriften gegeven heeft over de inrichting en de structuur van de gemeente en met name over de bestuur van de gemeente, dan begint hij vervolgens in vers 16 een lied te zingen. Een lied. En lees maar mee. Hij schrijft buiten alle twijfel. God is de geheimenis van de godvrucht. God is geopenbaard in de vlees. Is gerechtvaardigd in de vlees, in de geest. Is verschenen aan de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. Is opgenomen in heerlijkheid. Nou, als we dat vers over 16 lezen, dan kun je de vraag stellen: wat heeft dat nu eigenlijk te maken met de inrichting van de ambten? Want het lijkt net of vers 16 gewoon losstaat van alles wat ervoor geschreven is. Waar het gaat over de ambten, structuur van de gemeente. Maar als je vers 15 goed leest, dan zie je daar dat Paulus ook zegt: het gaat in dit alles over het huis van God. Het is niet ons huis. Het kerkgebouw is niet ons gebouw, onze kerk, dat is het niet. Het is niet ons bedrijf of organisatie. Het is Gods huis. En dat zijn de dingen waar we ons bewust van. Dat we ons bewust moeten realiseren ook. En vers 15 benoemt Paulus dat zodat u weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Het gaat dus om het huis van God. Nou, een huis, dat beeld wat Paulus hier gebruikt, als we een huis bouwen, dan heeft het huis dragende muren. Het heeft pilaren, het heeft zuilen en dat staat op een stevig fundament. En die dragende muren, die pilaren, zou je de ambten van God kunnen noemen. De ambten die God aan de gemeente gegeven heeft, zodat het huis daardoor vorm krijgt en dat we niet zomaar die vorm kunnen veranderen. Het zijn dragende muren, pijlers. Als wij een verbouwing in ons huis willen doen, of in een gebouw, dan wordt er altijd eerst gekeken bij de verbouw of er dragende muren zijn, of er pilaren zijn. En dan kan ik als eigenaar van mijn woning wel hele wilde plannen hebben met mijn woning. Maar dan zal de architect op een gegeven moment zeggen: ja, maar dat kan niet. Want dan moet die dragende muur moet weg en dan wordt het huis zwak. Dan stort het misschien wel in. Zo is die feiten ook met de kerk en de ambten. Het is de structuur die God aan de gemeente gegeven heeft. En dan in vers 15 is het heel duidelijk. We begrijpen dat dat alles te maken heeft met de ambten en wat ervoor genoemd is. Maar dan vers 16. Staat dat er nu los van? Nou, zeer zeker niet. Zoals de ambten nu de dragende muren zijn, de pilaren waar het huis op rest. Dan is in feite vers 16 is het fundament. Het fundament wat dragende kracht geeft aan die muren, aan die pilaren. Een muur, een pilaar, die staat rechtom. Krachten van boven kunnen ze goed dragen, omdat die muren ook op een stevig vast fundament staan. En zo moeten de ambten, de ambtsdragers, ook vaststaan op het fundament van de waarheid. En dat is eigenlijk wat hier in vers 16 gezongen wordt. En vers 16 is daarmee eigen soort geloofsbeleid, is een lied wat gezongen wordt. En we vermoeden ook dat dit ook echt een bestaand lied geweest is, wat in de vroege kerk in de gemeenten daar ook gezongen werd. Dat als de gelovigen samenkwamen, het woord van God mochten horen en één waren in de gebeden, en dat er dan een lofzang gezongen werd, dan gebruikte men deze woorden. En Paulus, als hij aan Timotheus schrijft, dan neemt hij eigenlijk dat lied wat al bekend is, neemt hij erbij om te laten zien, met Timotheus en ook de gemeente van Efeze, als het over de ambten gaat, gaat het niet zomaar over een aantal regels en dat soort dingen hoe je moet doen. Nee, het gaat ook over dat diepe fundament. Hij schrijft aan Timotheus. Timotheus is een jonge leerling van Paulus. We kennen hem als, ja, zijn moeder was een Joodse vrouw. Hij had een grootmoeder die ook Joods was en die vrezende Heer. Het een Griekse vader. En zijn moeder en grootmoeder hebben ook het geloof aan hem door mogen geven. En die Griekse vader heeft geen negatieve invloed gehad op het vaste geloof van zijn moeder. En ook als jonger is hij hierdoor niet van het geloof afgeweken. En toen Timotheus opgroeide en Paulus hoorde preken, is hij in de leer gegaan van Paulus. En is ook met hem meegegaan op die zendingsreizen. En al snel als hij met Paulus meegaat, krijgt hij zelf ook allerlei verschillende taken en verantwoordelijkheden. En wordt hij het ene moment wel eens voor uitgestuurd om ergens heen te gaan of naar een andere gemeente. En waarschijnlijk bij deze brief is Timotheus achtergebleven in de gemeente van Efeze, was het ook de bedoeling dat Paulus later nog weer eens terug zou komen. En de taak van Timotheus was om in die gemeente structuur aan te brengen, zodat die gemeente niet alleen een aantal mensen die gewoon bij elkaar waren, maar dat er ook echt een vaste structuur in zou ontstaan. En zo schrijft Paulus aan Timotheus, en dan geeft hij een aantal regels in het derde hoofdstuk, en dan zegt hij, zo op die manier moet men zich gedragen in het huis van God. Want de gemeente, zegt hij, is geen organisatie van verschillende mensen die elkaar gevonden hebben met een eigen ideaal of ideologie, maar de gemeente is een vergadering van gelovigen, hun leven is met Christus verbonden. Dat is het diepe kenmerk, en dat is nu het huis van God. En vanuit dat diepe kenmerk dat zij hun leven gevonden hebben in Christus, zo moeten nu ook de ambten ingericht en gevoed worden vanuit Christus. En dan citeert Paulus dat lied. En laten we dat lied samen nog eens rustig lezen. En de schoonheid van dat lied proeven. Het lied begint, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Geopenbaard in het vlees. Maar onze gedachten gaan onmiddellijk terug naar het kerstfeest, waar we stilstaan bij dat de Heer Jezus mens geworden is. En dat hij niet alleen mens geworden is, maar Paulus gebruikt hier het woord vlees. Hij is niet alleen mens geworden om een voor ons te zijn, naast ons. Nee, hij is in de plaats van ons gekomen. Hij heeft ons zondige vlees aangenomen. Hij is in onze plaats getreden. En er komt onmiddellijk Goede Vrijdag voor de ogen. Dat hij verzoening gedaan heeft op de betaalde van de kerk. Door zijn leven en door zijn lijden en sterven ook, ja, Gods gerechtigheid in deze wereld weer hersteld is. De wereld die door onze zonde verkocht en verkwanseld is aan de vorste duisternis. En deze wereld wordt door hem weer teruggebracht aan zijn Vader. God is geopenbaard in de vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Hij is verschenen aan de engelen. Tijdens de opstanding waren het de engelen die aanwezig waren bij zijn opstanding. De vrouwen, de discipelen kwamen pas veel later toen hij al opgestaan was. Hij is verschenen aan de engelen, dingen waar wij heel weinig echt van weten. En hoe dat geweest is toen hij met hemelvaart de hemelen doorgegaan is. Het wordt hier wel genoemd, hij is verschenen aan de engelen als de opgestane levensvorst. Hij is gepredikt onder de heilenden en geloofd in de wereld. Het is een belijdenis die de vroege kerk beleent. Wat net na de uitstorting van de Heilige Geest de discipelen en de apostelen waarschijnlijk niet voor mogelijk hielden. Want zij bleven in Jeruzalem. Predikten daar de opgestaande levensvorst aan de Joden. Maar God heeft door zijn geest ook het evangelie ook aan de heidenen laten prediken. Denk bijvoorbeeld Handelingen 8. Die kamerling uit Ethiopië. Of Handelingen 10. Petrus die een visioen gekregen had met dat laken met die reine en onreine dieren. En die toen naar Cornelius in Caesarea gegaan is om ook daar het evangelie te verkondigen. En als we nu om ons heen kijken. Hier in Zeist. Ver van Jeruzalem verwijderd. Maar ook in Canada en Amerika. Ja, tot aan het uiterste van de aarde is het evangelie mag nu klinken en is het verspreid. En zo is dat vers 16 eigenlijk een lied wat een soort geloofsbelijdenis is van al het werk wat God in deze wereld gedaan heeft. Het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest. Is opgenomen in de hemel, een van de dingen die genoemd worden, opgenomen in heerlijkheid. Met zegende handen is hij opgevangen naar de hemel. Waar iets nieuws gebeurde en de mens Jezus in die hemelse heerlijkheid is ingegaan. Hij is er niet heen gegaan om ons te verlaten, maar is die hemelse heerlijkheid ingegaan. Om als een stellige zekerheid en een vaste borg, een vast verbond, dat wij ook daarin heen zouden gaan. En met hem opgenomen worden in heerlijkheid. God is geopenbaard in de vlees, zo begint het lied. God is geopenbaard in de vlees en dan is God niet alleen geopenbaard in de mens Jezus Christus. Maar God heeft in Christus ook de ambten aan de gemeente gegeven. In de gemeente komt God tot gestalte in het vlees. En in de gemeente openbaart God zichzelf ook in deze wereld, maar ook in de ambten. En dan zie je in de ambten ook de drie taken. Ja, de drie dingen van Christus. Zijn drie ambten. Zijn profetisch ambt. Zijn priesterambt. Zijn koningsambt. Die ook in de ambten terug te zien zijn. In de ambt van de predikant, van de ouderlingen, van de diaken. Maar ook de gemeente zelf. De gemeente zelf is ook dat God zich in de gemeente openbaart in deze wereld. Bent u zich ervan bewust, gemeente? Wij daarin een afspiegeling zijn van God onze Vader. En dat alles wat wij zijn, zijn we in Christus. En wie niet in Christus is, wie niet door hem het leven gevonden heeft, die is zoals aan het begin van 1 Timotheüs 4 beschreven wordt. Een afvallige. Die het evangelie van Christus aan twijfel brengt en zich laat misleiden. Ja, die ook de gemeente misvormt als het beeld van Christus. Als we lid zijn van de gemeente, is dat een ernstige verantwoordelijkheid ook die op ons ligt. Kennen we Christus? Of kennen we hem niet? Als ambtsdragers kunnen we niet eens ons ambt vervullen als we Christus niet kennen. Maar kunnen we het als gemeentelid wel? Zijn we ons ervan bewust gemeend dat de gemeente het lichaam van Christus is? En dat God in ons geopenbaard wordt en door ons heen ook geopenbaard wordt in deze wereld. God geeft ons als gemeente aan deze wereld. God geeft het ambt aan de gemeente en aan de ambtsdragers. En dan komen we onze tweede gedachte, de gave van het ambt aan de ambtsdragers. Paulus gebruikt in vers 15 het beeld van een huis. Het huis van God wat dragende muren heeft, zuilen en pilaren. En er wordt hier in dit gedeelte twee ambten genoemd, als de structuur die God aan de gemeente gegeven heeft. En als we het hebben over twee ambten, ouderlingen, diakenen, wij denken dan aan drie ambten, maar in feite is een predikant gelijk aan de ouderlingen. Het enige verschil is dat de predikant de bevoegdheid heeft om het woord te bedienen en de sacramenten te bedienen, maar voor de rest zijn ze gelijk. De ouderlingen en diakenen, twee dragende krachten die God aan de gemeente gegeven heeft. Zonder die twee dragende krachten valt in feite de gemeente uit elkaar en zijn we als los zand. En als we dan naar die dragende muren kijken, zoals wij mogen zijn in de gemeente, dan blijkt dat wij als dragende muren eigenlijk helemaal niet zo sterk zijn. Zie ook bij de bouw van een huis. De dragende muren worden neergezet en hoe vaak zie je dan dat een dragende muur, een kozijn, dat er eerst wat van die steunlatten tegenaan staan. Want anders zou die dragende muur zelf al omvallen. Zo heeft de predikant een oude en diaken geen kracht in zichzelf. Maar juist als we zwak zijn, als we niet zelfstandig rechtop kunnen blijven staan, zijn we geschikt om samengevoegd te worden tot het bouwwerk van God. Als een dragende muur alleen staat, als wij als ambtsdragers alleen staan, hoeven we maar een klein zetje te krijgen of we vallen om. Maar als die dragende muren samengevoegd worden met steunbalken en tot één bouwwerk, één geheel wordt, dan is het een sterk gebouw wat wel een stootje kan verdragen. En zo hebben wij als ambtsdragers het ambt van Christus ontvangen. Christus heeft het ons gegeven. En wij worden geacht om dragende pilaren te zijn in het midden van de gemeente. Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig als een kerkraad. Ja, we hebben de gemeente nodig. Om één geheel te vormen. Om samen ook te staan op dat fundament in Jezus Christus. Geroepen als herder en leraar om het woord van God te verkondigen. Om de sacramenten op de juiste manier te bedienen. Geroepen om leiding te geven aan de bediening van het woord. Om op een geestelijke wijze de gemeente voor te gaan. En het uitdragen van de getuigenis van God. Ja, om de gemeente te bewaren bij het woord van God. En elkaar bijeen te brengen, ja, bijeen te houden. Geroepen om de gemeente ook voor te gaan in het omzien naar de armen. In het zorgdragen voor de middelen die God gegeven heeft. Om ook de gemeente draaiende te houden. Het is een verantwoordelijkheid die ons op de schouders drukt. Een verantwoordelijkheid. Ja, die ons ook heel gemakkelijk kan vallen. Want we staan op dat fundament in Jezus Christus. Hoewel het nooit gemakkelijk is om het alleen te moeten dragen. Want stel je voor dat we niet zouden staan op dat fundament. Zoals ambtsdragers dat lied niet zouden kunnen zingen wat Paulus hier aan Timotheus schrijft. Als dat vaste fundament van het verzoenings van de Heer Jezus Christus, als we dat niet kennen, dan zijn er wel dragende muren. Dan heeft de gemeente echt wel een structuur en fundament. Maar dan staat ze een structuur en dragende muren, maar dan staat ze niet op het fundament. En als we niet op het fundament, op de fundering staan. Of dat nu samen zijn in zijn geheel van de gemeente of ieder van ons als zonderling. Dan zakken we weg in de drassige grond van deze wereld. En kunnen we er alles aan doen om in eigen kracht staande te blijven. Het van onszelf te verwachten. Dan zijn wij het. Die heel hard moeten vechten om de orde en de eenheid in de gemeente moeten bewaren. En allerlei verschillende structuren uit de kast moeten trekken. Kan het zijn dat we met een harde hand regeren. De gemeenteleden dwingen in een bepaald keurslijf. Ja, dan kunnen we zelf, zoals ook artikel 1 en 32 daarvoor waken, allerlei dingen inbrengen, menselijke bedenkselen inbrengen, zoals het hier genoemd wordt. En daarom verwerpen wij alle menselijke bedenksels en alle wetten die we zo willen invoeren om, en dat is dan hier bedoeld tussen aanhalingstekens, om God te dienen. En daardoor de gewetens te binden en te dwingen op welke wijze dan ook. Eigenlijk zoals die vader van die mevrouw die ik van de week sprak. Hij zei niet, zo moet het en zo moet het. En jullie hebben maar te luisteren en anders. Hij sloeg er niet met een harde hand op los. Hij wees op Christus. Hij wees op dat gedicht. En deze zin is met name geschreven tegenover de Rooms-Katholieke Kerk in die tijd. De Rooms-Katholieke Kerk die bepaalde voorschriften had, zo moet het gebeuren en zo moet het dat. Als op die manier de gemeente zouden dienen, dan, ja, dan zouden we de gemeente niet dienen in de liefde van Christus. Dan komen we niet op huisbezoek met de liefde en de genade van God. Dan klinkt ook in de prediking de liefde van Christus niet door. Dan wordt een dogmatisch keurslijf met een wetmatig geloof, zonder genade, zonder liefde. En dat is wat die vader deed. Christus is het hoofd van dit huis. Christus is het hoofd van dit huis. En hij is de onzichtbare gast, ook aan de avondmaaltafel. En hij is de stille toehoorder van elk gesprek wat wij onderling met elkaar voeren. En laat dat nu ons denken vormen. Zodat we niet de dwang hoeven uit te voeren, maar juist uit de liefde met elkaar omgaan. En zo moet ook het werk van een predikant, een ouderling, een diaken zijn om op die manier met elkaar om te gaan. Zodat wij niet onze eigen wil zouden opleggen aan de gemeente, maar samen zouden luisteren naar het woord van God en naar de Heilige Geest zouden luisteren. En dan kan het zijn dat een predikant, een ouderling of een diaken soms zou zeggen, ja dat klopt, dat was ik helemaal niet goed in, daar was ik niet bewust van. Omdat dan een gemeentelid wijst op het woord van God en zegt, ja maar zo staat het. En dat je dan zegt, ja inderdaad, dat klopt. Want dan is een ambtsdrager helemaal niet iemand die boven de gemeente staat. Het is toch dat we onderling één zijn. Maar als we niet staan op dat fundament Jezus Christus. Ja, dan kunnen we aan de ene kant misschien heel star zijn. Aan de andere kant is er ook nog een ander gevaar. Dat we dan zoveel ruimte zien in de onderlinge liefde. Zoveel ruimte die we zelfs onderlinge liefde noemen, maar het niet is. Zonder op Christus te wijzen. Dat we dan de gemeente aansturing en leiding geven om elke gelovige zelf maar in te vullen wat het beste bij jou past om christen te zijn. De manier zoals het in onze tijd het meest passende is. Ja, dan vullen we het gemeente zijn en de christen zijn vanuit onze eigen verlangen, vanuit onze eigen cultuur in. En dat harde, starre hand, ik denk dat dat meer van de vorige eeuw is in onze tijd, juist eerder dit gevaar op de loer ligt. En dat zien we toch ook binnen ons kerkverband. Hoe verschillende zaken als homofilie, de samenstelling van het gezin, het huwelijk of samenwonen, de eigenheid van man en vrouw in het werk, in het gezin en in de kerk, dat alles aangepast moet worden naar de geest van onze tijd. En dat we dan in de Bijbel ruimte zoeken om dat maar vorm te geven. Het is van belang om niet onze eigen wil op te leggen, maar om samen te zoeken wie Christus is. Elkaar te wijzen op zijn woord, op zijn verzoeningswerk. En met name dat laatste is van groot belang, maar laten we eerlijk zijn, broeders en zusters. Die verantwoordelijkheid die wij als ambtenaars ontvangen hebben, kunnen wij alleen niet dragen. En als ik dit hoofdstuk lees, in die eerste gedeelten ook, waarin alle verschillende regels genoemd worden. Heel goed. We kennen de regels. En het is goed om daarin vast te houden ook. Maar als wij ons leven ernaast zouden leggen. Ik mijn leven ernaast leg en dan niet het leven wat u voor mij ziet. Maar het leven wat ik zelf zie, het leven wat de Heilige Geest me ook zichtbaar maakt. Niet alleen in mijn zondige verlangens, woorden en daden, maar ook het feit dat ik een zondaar ben en tot alles in staat ben. Zelfs de dingen waarvan ik nu niet voor mogelijk zou houden. Als ik op die manier mijn leven naast het ambt leg. Ik heb wel eens moeite gehad met dit hoofdstuk, omdat het me aanklaagt en dat ik zoiets had van, ja, kan ik wel ambtsdrager zijn? Met name toen ik geroepen werd om diaken te worden. Het was met name dat die zin van geen pas bekeerde. En toch liet de Geest me zien dat ik het ambt moest aanvaarden. Soms leven hiernaast leggen. We hebben soms zo de neiging om onteffing te vragen. Maar als we nu zien op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, als we dat laatste vers mogen zingen. Ja, dan mogen we ook in het ambt zingen van zijn werk. God is geopenbaard in de vlees. Hij is gerechtvaardigd in de geest. Hij is verschenen aan de engelen. Hij is gepreekt onder heiden. Hij is geloofd in de wereld. Hij is opgenomen in heerlijkheid. En dat alles, dat verzoeningswerk van de Heer Jezus, dat is ook dat fundament waarom ik mijn ambt mag dragen. En dan hoef ik me ook mezelf niet staande te houden in het ambt. Maar mag ik met al mijn gebreken staan op het fundament van het werk van de Heer Jezus Christus. En juist door zo te staan op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, kan een ambtsdrager onberispelijk zijn. Zoals het in vers 2 staat, een opziende moet nu onberispelijk zijn. En er zijn al die dingen die er genoemd worden. Ja, er zijn er ook best wel redenen waarom iemand niet geschikt is voor het ambt. Ook al mag je Christus kennen. Maar het belangrijkste hierin is dat wie jij ook is, dat hij mag staan op het fundament, op het werk van de Heer Jezus Christus. En dat hij vanuit zijn hart dit lied van vers 16 mag zingen. En dat dan niet alleen in eigen kracht, maar ook samen met andere broeders, maar ook samen met de gemeente. Morgen heeft Dominee Versluis hier gepreekt over het gebed. Gemeente, broeders en zusters. Zult u zo bidden voor uw predikant, voor de ouderlingen, voor de diaken. Zult u zo bidden ook in het brede verband voor allen die een ambt mogen hebben. Het werk als ambtsdrager is niet gemakkelijk. De duivel wil op allerlei manieren verwarring zaaien. En als je dan één steentje uit de muur kan bijten, dan valt het huis niet om. Als je één pilaar, één dragende muur omver kan halen, kan dat diepe ingrijpende gevolgen hebben voor een hele gemeente. Op bepaalde manieren hebben we het in het verleden ook wel gezien dat dat ook gebeurd is. Ingrijpende gevolgen, met name voor jongeren dan. Zullen we zo bidden voor elkaar, voor de ambten. En dat we samen als kerkraad, samen als gemeente mogen zien op het werk van de Heer Jezus Christus. Want als we het werk van de Heer Jezus Christus zien, dan mogen we ook verwonderd zijn. Dat God de ambten aan de gemeente gegeven heeft. En niet door engelen te sturen, maar door ook gemeenteleden te roepen om dat ambt te mogen vervullen. Zodat we samen ook bemoedigd mogen worden door het werk van de Heer Jezus Christus. Dat geeft kracht en moed om door te gaan. Ja, dat geeft zelfs vreugde en verwondering om in het ambt te mogen staan, zoals ook Paulus schrijft in het eerste vers. Als u het verlangen heeft naar het ambt van opziener, die begeert een voortreffelijk werk. Het werk is zwaar. Je kunt er tegenop zien. En als u middenin staat, kan het zijn dat je soms haast bezwijkt onder de last ervan. Maar als u de liefde van Christus mag zien, dat hij zijn gemeente draagt, de gemeente ambten gegeven heeft, dan is het die stille verwondering. Want het ambt is een gave van God. Ten dienste van de gemeente. Dat is onze laatste gedachte, de gave van God voor de gemeente. Paulus heeft in 1 Timotheüs 3 enkele praktische richtlijnen gegeven voor de ambtsdragers. En niet alleen deze, maar ook in andere plaatsen in de Bijbel wordt dat genoemd. En hier ook in deze artikelen ook te zien hoe dat ook vormgegeven wordt in die geloofsbelijdenis. In de kerkorde zijn nog weer andere zaken geregeld om te komen tot een goede en vooral geestelijke ordening van de ambten. De ambtsdragers zijn allen gelijk, alleen Jezus Christus is de algemene bisschop die staat boven de ambten. Niemand mag over een ander regeren, al het gezag in de gemeente is geen eigen gezag, maar afgeleid gezag. Het gezag van Christus. En zo is de gave van het ambt ten dienste van de gemeente. Om de gemeente nu niet te dienen met je eigen verlangens. Maar zoals een vader en een moeder hun kinderen opvoedt om volwassen te worden. En goede medeburgers te zijn in de maatschappij. Zo heeft God de ambten gegeven om de gemeente te leiden tot Christus. Ja, om in Christus ook de gemeente te vormen naar het beeld van Christus zelf. En tegelijkertijd, we net ook al zeiden, de ambtsdragers zijn ook zelf gemeenteleden. Die ook zelf gevormd en opgevoed moeten worden. Het is niet een eenzijdige top-down aansturing van de gemeente. Maar in Christus hebben de ambtsdragers de gave van het ambt ontvangen om dienstbaar te zijn in de gemeente. En de gemeente telkens op te wijzen op het werk van de Heer Jezus Christus. Zodat op die manier ook de gemeente gevormd wordt. Naar het beeld van Christus. Maar kijk maar eens mee wat in het laatste stukje van vers 15 staat. Daar staat, dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Met name dat laatste stukje. De gemeente is de gemeente van de levende vorst, de levende God. En zij is een zuil en fundament van de waarheid. Dat behoort de gemeente te zijn. Zuil en fundament van de waarheid. Zodat iedereen weet hoe zich moet gedragen binnen de gemeente. Maar het ook van buitenaf te zien is dat de gemeente van Jezus Christus is. En dan kunnen we hier nog verder uitweiden, maar ik denk dat er drie dingen van belang zijn om als gemeente ook eens na te gaan. Met name dan ook met betrekking tot de ambten. De eerste vraag aan de gemeente is, hoe staat u tegenover de koning van de kerk? Vers 16. Is hij het fundament in uw leven? Kunt u als gemeentelid dat niet meezingen met de ambtsdragers? Is dat het geloof wat u in uw leven in het midden van de gemeente uitstraalt en ook uitstraalt naar buiten toe? De tweede vraag die ons gesteld wordt is, hoe staan we tegenover de ambtsdragers die van God gegeven zijn? Hoe spreekt u over ze? Op welke manier? Is de ene ambtsdrager anders dan de andere? Wordt de een tegen de ander afgewogen of niet? Het gebed hebben we al genoemd. En als het nodig is en de ambtsdrager komt weer op bezoek, luisteren we dan naar de vermaningen als die nodig is? Weten we als gemeente, en dan betrek ik de ambtsbroer, de ambtsdrager ook weer bij hen, weten wij als gemeente te buigen voor elkaar? En de laatste vraag is, hoe staan wij bekend in deze wereld? kan er van onze gemeente gezegd worden dat ze een zeur en fundament van de waarheid is? Voldoet onze gemeente aan het beeld van Christus? Staan we op dat fundament of zijn we scheef gezakt omdat we eigen inzichten hebben? Dat zijn de vragen die we telkens weer moeten stellen, ook als we over deze dingen nadenken. Hebben we de structuur van het huis van God? Of hebben we die structuur thuis zo veranderd dat de dragende muren bijna hun kracht verliezen? Omdat we pilaren weghalen uit het midden van de gemeente, uit het midden van het huis van God en het gebouw misschien in zal storten. De ambten zijn een gave van God om de gemeente gegeven om hen te dienen. En als we dit hoofdstuk dan lezen, al die voorschriften, die we als ambtsdrager en als gemeente ook zeer ter harte moeten nemen. Maar ook dat laatste lied mogen zingen. Dit schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze, maar ook aan de gemeente van Zeist. Zodat wij weten hoe wij ons moeten gedragen in het huis van God. Amen. De Heere danken en bidden. Drie-enig God, u die uit het ganse menselijk geslacht een kerk samenvoegt, u die een gemeente bouwt op dat ene fundament, het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, maar die het huis ook samenvoegt met stenen van gemeenteleden. En dat structuur in aanbrengt door de ambtsdragers. Een vaste plek te geven, een dragende kracht. En Heere, u weet hoe wij daarmee omgaan. Hoe we misschien bewust of onbewust kunnen schoppen tegen die steunpilaren die u gegeven heeft. Dat we zo graag onze eigen inbreng hebben. of als ambtsdragers soms ook menen zelf de gemeente te moeten bouwen. Allerlei dingen te doen of en niet te staan op dat fundament, Jezus Christus. Heer, u kent ons. Vergeef onze zonden en leer ons hoe wij te leven hebben in uw huis, waar u het hoofd bent, waar u de onzichtbare gast bent. Nee, u bent geen gast. U bent de gastheer in dit huis, waar u de stille toehoorder bent van alle onderlinge gesprekken die wij voeren. Heere, maak ons bewust van uw aanwezigheid in onze gemeente, in ons leven, zodat we op die manier een gebouw van u mogen zijn, wat ook een goed gerucht van buiten mag ontvangen. Dat mensen van buiten zullen zien, die gemeente, daar wordt Christus gediend. Heer, we zeggen u dank. Dank voor uw woord, wat we deze dag mochten horen. Zegen dat alles. Wilt u met ons zijn, ook in de week die voor ons ligt. Ja, Heer, zo leggen we alles in uw handen en we bidden u. Wees ons genadig en nabij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 84 en dan van het tweede vers. Zoals vindt de muzenhuis, o Heer, de zwaar, u legt al jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaar. Psalm 84, vers 2. Bij het verlaten van de kerk wordt gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collectie bestemd voor de kerk en de tweede voor het onderhoud van de gebouwen. Verheft uw harten tot God en aanvaard de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven bij u allen. Amen.